Het gaat vandaag dus over de doop, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is nog niet zo heel erg lang geleden dat in protestantse kerken van calvinistische snit de doop bediend werd met een formulier. En in dat formulier stond dan heel uitvoerig uitgelegd wat de doop nu eigenlijk betekende. En dat was iedere keer, elke keer als er gedoopt werd, dezelfde tekst. Een tekst zo uit het einde van de 16e, begin van de 17e eeuw, dus zo'n 400 jaar oud. Een tekst ook die voer is voor onderzoekers, want die gaan dan na wat die tekst oorspronkelijk betekend moet hebben. En die gaan na hoe het zo gekomen is. En zo ben ik ook wel met dat formulier bezig geweest. En een van de zinsneden die bij mij is blijven hangen, dat is een heel klein zinnetje, dat klinkt dan elke keer voordat het doopgebed gebeden wordt. Daar staat dan dat de doop bediend wordt tot onze troost en tot opbouw van de gemeente. Tot onze troost en tot opbouw van de gemeente. Met andere woorden, die doop die is niet alleen, misschien zelfs niet in eerste instantie, voor dat kind of voor die volwassene die gedoopt wordt of voor de ouders. Nee, die doop die is elke keer iets voor heel de gemeente. De rijkwijde van de doop is dus vele malen groter dan dat ene individu. En wat dan? Troost, steun, dat mag ieder die in een doopdienst aanwezig is eraan ervaren, eraan beleven. Opbouw, elke keer als er gedoopt wordt, moet dat op een of andere manier dus ook betekenen een betere kwaliteit van gemeente zijn. Toch, troost. Daar aarzel ik vervolgens ook direct bij. Want als ik hier in de kerk vandaag rond zou gaan en ik zou vragen aan mensen, wat oudere mensen dan meestal, u hebt uw kinderen laten dopen, vast en zeker. En zijn er nou kinderen die inderdaad andere wegen zijn gegaan, dan denk ik dat er vanmorgen heel wat vingers omhoog zouden gaan. Dat betekent dat die doopdiensten misschien wel helemaal niet zo troostrijk zijn. Dat betekent dat voor sommigen die diensten eerder confronterend zijn. Ik heb ook mijn kind ten doop gehouden, maar kijk, grote verlegenheid. En ik merk dat eigenlijk dat thema van wat doe je, wat doet dat met jou, dat thema eigenlijk een wat verzwegen thema is in de kerk, ook in onze gemeente. We weten er niet zo heel goed raad mee. Ja, ieder heeft daar wel zo zijn eigen antwoord op en zijn eigen gevoelens bij. Verlegenheid, schuldgevoel, wat heb ik verkeerd gedaan? Ook wel jaloezie. In dat gezin, daar doen ze er allemaal nog wel wat aan. Waarom? Blokkades, juist in de communicatie met die kinderen. Overal kan over worden gepraat, behalve over dit ene thema. We hebben groepen geloofsopvoeding voor jonge kinderen, maar misschien is het ook wel eens een keer goed om een avond of misschien zelfs een paar avonden bij elkaar te komen over dit thema. Troost. Hoe kan de doop toch ook dan troost zijn? Ik denk dat dat vandaag mag, moet meeklinken. Beginnen bij het begin. Een doopdienst. Onze dooppraktijk. Het is nog niet zo heel erg makkelijk om vanuit hoe wij onze doopdiensten inrichten, om de betekenis van de doop op het spoor te komen. En meestal zijn het dan de ouders die dan besluiten om hun kind te laten dopen na een paar weken, na een paar maanden, soms nog langer. En in de dienst zelf, dan klinkt de naam van dat kind. En de ouders die beantwoorden de vraag of ze willen, inderdaad willen dat hun kind gedoopt wordt en of ze bereid zijn hun kind op te voeden in de weg, in de traditie van de kerk van de Heer. En dan het dopen zelf, met het noemen van het naam van het kind opnieuw, verbonden met de naam van God. Ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan een klein beetje water. Dat verwijst eigenlijk nauwelijks naar dopen, want dopen, dat is dompelen, dat is onderdompelen, dat is ondergaan en weer boven komen. Op één plek in onze doopdiensten kunnen we iets beluisteren van wat daar gebeurt, namelijk in het doopgebed. U moeten wij danken, Heer onze God, omdat Gij U met ons verbonden hebt op leven en dood. En dan gaat dat gebed verder. En hoe gaat dat dan verder? Je zou kunnen zeggen, het gebed gaat verder met de waterverhalen die ik maar zo even noem, de waterverhalen uit de Bijbel. Ik loop er een aantal met u door. En langzamerhand denk ik dat we dan gaan ontdekken, juist aan de hand van die verhalen, wat dopen is, wat het betekent. Het begint dan ook in dat doopgebed met de schepping. Het water, de dreiging, de chaos, de donkerte, alom. Daar kan een mens niet wonen. Zo begint de Bijbel eigenlijk. De wereld was woest en ledig. Daar kan een mens niet wonen. Maar uiteindelijk op de derde dag, dan wordt het droge tevoorschijn getrokken. Dan krijgt de mens een plek om te wonen. Daar is het God om te doen. Dat de mens kan leven, dat hij kan wonen. Dat hij stevigheid heeft. Grond onder de voeten. Hou vast. Zondvloed. Noach. Zijn gezin. Zij krijgen met elkaar onderdak in de ark. 40 dagen, 40 nachten regen. De aarde overstroomt, maar zij, Noach en zijn gezin, ze worden gered juist dankzij die ark. Vervolgens Mozes, 2 keer zelfs. Mozes eerst in het biezenkistje, in de Nijl. En Farao die heeft dan opdracht gegeven dat alle pasgeboren jongetjes, die moeten in de Nijl worden gegooid. Zo hoopt hij het volk Israël, zo hoopt hij dat snel groeiende volk van de Joden om te brengen, te vermoorden. Maar Mozes die wordt niet zomaar in de Nijl gegooid. Er wordt wat gespeeld met het bevel. Nee, hij wordt in een biezenkistje gelegd. En zo tussen het riet gevonden en gered. Nota bene door de dochter van de farao. En zo wordt Mozes uit het water gered en zo zal Mozes omgekeerd zelf het volk uit het water redden. Ze staan daar bij Pihahiroth, tussen de rotsen en aan de ene kant daar dringen de legers van Farao op, terwijl het volk Israël daar te wachten staat en aan de andere kant het water. Ze zitten ingesloten, ze kunnen geen kant meer op. En als de spanning zich dan opbouwt, de spanning dan groeit en als de ondergang nabij lijkt te zijn, dan heft Mozes een staf op, dan steekt een wind op en het water splijt in tweeën en het volk en de farao, ze kunnen dwars door het water heen gaan. En als het water terugvloeit, dan bedelft dat farao en heel zijn leger. En dit alles, dat voltrekt zich niet alleen aan Israël. Het is grensoverschrijdend. Want zo worden in Israël ook de volkeren, de andere volkeren gezegend. Zo komen we terecht op een gegeven moment in Damascus, bij de Syrische officier Naaman. Hij ontdekt op een gegeven moment dat hij melaats is, ernstig ziek. En een van zijn slavinnen, een Joods slavinnetje, zegt: ga eens naar Israël, ga eens naar de profeet Elisa, die zal je kunnen helpen. En Naaman gaat, want ja, wat doe je in zo'n geval? Je grijpt alles met beide handen aan, als het maar genezing brengt, als het maar helpt. En hij krijgt de opdracht om zich 7 keer in de Jordaan onder te dompelen. En hij aarzelt. Zal hij dat wel doen? Is de Jordaan wel geschikt? Maar hij doet het. Hij gehoorzaamt. En hij geneest. Zijn lichaam is even schoon als voorheen. En dan tot slot daar uit het Oude Testament. En dan zullen we daarna proberen de balans even op te maken. Een soort tussenbalans. Tot slot daar in het Oude Testament Jona. Jona die naar Nineveh moet. En die aarzelt, wil hij wel, wil hij niet, maar hij gaat uiteindelijk niet. Hij zoekt een schip, hij gaat precies de andere kant op. In storm raakt hij te water, hij gaat kopje onder. Letterlijk kopje onder, maar hij wordt opgeslokt door een vis en na 3 dagen weer uitgespuwd. En wat gebeurt er met Jona? Jona verandert. Jona krijgt een nieuwe richting in zijn leven. Hij wordt, zo zouden we kunnen zeggen, bekeerd. Of we zouden ook kunnen zeggen, hij wordt opnieuw geboren. Hij wordt opnieuw geboren uit het vruchtwater van de zee. En hij kan, hij mag, hij moet opnieuw beginnen. Dat doet hij ook. Waar hij eerst was weggelopen voor de taak die God voor hem had weggelegd, dan kiest hij voor die taak. Hij volgt hem op. Misschien hebt u al iets van een patroon ontdekt. Hoewel elk verhaal heeft ook weer zijn eigen sfeer, zijn eigen richting. Maar als je probeert lijnen te trekken, patroon te ontdekken, dan zie je dat water, dat donkere, dat dreigende water in zich, de dood, dat leidt uiteindelijk tot leven. Zo kan het volk Israël na de doortocht door de Rode Zee, kan het leven. Met moeite. Het is altijd weer een strijd, zeker in de woestijn, maar het leven, het vrije leven ligt voor hen. En zo is het ook met Jona. Ook Jona gaat door het water heen, maar hij redt het. Hij mag een vernieuwd leven leiden. Steeds weer gebeurt dat. Steeds weer mogen mensen leven in Gods naam. Zo heeft God een verbond gesloten met zijn volk, met ons. Aan de andere kant, dat is de ene kant, dat water leidt tot leven. Maar dat gaat steeds wel ten koste van. Er moet iets gebeuren om tot leven te komen. Dat water dat moet tegelijkertijd wassen, reinigen. Bij Noach, hoe verschrikkelijk dat verhaal ook is, dat wil ermee gezegd, ook mee gezegd worden. Dat het kwaad, dat het zondige, dat wat van God afwijkt, dat verdwijnt, dat wordt weggewassen van de aarde. En bij de Rode Zee, op onderdelen niet minder gruwelijk, als dan inderdaad die zee, die wateren weer zich toesluiten, als de onderdrukker, de farao zijn legers, de onderdrukker die zijn zwepen liet knallen, als die aan het water ten onder gaat, dan is ook dat iets van dat wegwassen van het kwaad, van de slavernij, van diegenen die dat hebben veroorzaakt. En bij Jona is dat natuurlijk, of bij Naaman is dat natuurlijk ook wel duidelijk. De ziekte, dat wat een bedreigt, zijn leven bedreigt, die wordt weggewassen. En bij Jona is het zijn persoonlijke zonde, zijn afkeer van God, die wordt weggewassen. En steeds weer, ook op andere plekken waar in het Oude Testament het woordje dopen komt niet vaak voor, maar wordt, het woord dopen of dompelen gebruikt wordt. Dan gaat het steeds om reinigen, om wassen van wat bezoedeld is, wat onrein is. We zouden ook kunnen zeggen, een stapje naar achteren doen. We zouden ook kunnen zeggen, wat gebeurt er in de doop? Wat gebeurt er in al die waterverhalen? Nou, je mag je verleden achter je laten. Alles wat niet goed is, wat je kwijt wilt, je mag het achter je laten. En je mag opnieuw beginnen. Zo trekken we, kunnen we de lijnen trekken, dat kan ook bijna niet anders, van het Oude naar het Nieuwe Testament. En dan horen we vanmorgen over Johannes de Doper, die preekt en die bedient de bekeringsdoop, de vernieuwingsdoop. En weer datzelfde, van achterlaten wat geweest is, beginnen aan een nieuw leven. En we horen bijvoorbeeld van Jezus die de storm op het meer stilt. Of Jezus die op het water loopt. Jezus laat de discipelen niet aan de chaos ten onder gaan. Levensbedreigend, maar hij schept nieuw leven. Hij loopt over het water alsof hij zeggen wil, ik sta hier boven. Boven die machten, die krachten die in het leven levensbedreigend kunnen zijn. We zouden zelfs kunnen zeggen, als we nou kijken naar de manier waarop Jezus geleefd heeft, de manier waarop hij gestorven is, ook daarin zien we eigenlijk datzelfde patroon van die waterverhalen uit de Bijbel. Jezus geneest mensen, hij reinigt mensen van hun ziekte, zodat ze vooruit kunnen, zodat ze kunnen leven. Jezus vergeeft mensen hun zonde, zodat ze dat verleden, dat belaste verleden, dat pijnlijke verleden, dat ze dat inderdaad echt achter zich kunnen laten. Hij roept mensen op tot navolging, om te leven zoals zij, zoals hij het voordoet. Om zo te leven volgens Gods bedoeling. En al die lijn, al die gebeurtenissen, die verdichten zich als het ware in het lijden en sterven en in de opstanding van Jezus. Want in het kruis, aan het kruis, in zijn lijden en sterven, verzoent hij de schuld, verzoent hij de zonde. Kunnen woorden klinken als gebonden, opdat wij ontbonden zouden worden. Hij is gestraft, opdat wij zouden worden vrijgesproken. Hij is gedood, opdat wij zouden leven. In sommige oude teksten staat het dan zo, Heidelbergse Catechismus bijvoorbeeld, voor wie dat iets zegt. In de doop worden wij gewassen van onze onreinheid met het bloed en met de geest van Christus. Dat is een hele mond vol, hè? Gewassen in het bloed van Christus. Maar dat wil eigenlijk in de kern, in de essentie precies dat zeggen. Gereinigd worden, dat wat geweest is achter je laten en voluit vooruit kunnen kijken. Aan de ene kant dat bloed, staat er in die tekst, hè? Aan de ene kant die vergeving, aan de andere kant ook de geest, namelijk vernieuwen, groeien, ontwikkelen. Je steeds verder van het kwaad afkeren en het steeds dichter bij Jezus komen, bij Christus komen. En wat is de doop dan? Wat is dat beetje water dan dat over ons is uitgesprenkeld? Die doop die heet dan in die klassieke teksten een pand. Een onderpand. En wat is dat? Een pand, want dat kennen wij eigenlijk nauwelijks meer. Een pandjeshuis of iets dergelijks, hè, dat mensen inderdaad. Dan brachten ze bijvoorbeeld een horloge of een ander kostbaar stuk. Ze brachten dat naar dat pandjeshuis en ze kregen daarvoor in ruil geld. En als ze dat geld weer terugbrachten met rente, dan konden ze hun pand weer terugkrijgen. Dat pand is dus een stukje zekerheid voor die pandjesbaas, voor diegene die dat geld uitleent. wij zouden kunnen zeggen, wij krijgen als pand die doop, dat is een stukje zekerheid. En wat geven wij daarvoor terug? Wat geven wij daarvoor terug? Dat is ons leven. Daarmee proberen wij als het ware te betalen tussen aanhalingstekens. Dat pand, dat is een stukje zekerheid. En als we de doop dus mogen zien als een stukje zekerheid, dan is het een soort van pleitgrond. God, ik ben gedoopt en wat ik nu meemaak, ik begrijp het niet. Daarin zie ik uw trouw niet. Daarin zie ik niet die lijn die in de doop is uitgezet. Dat het steeds het verleden achterlaat is. Dat het dood is aan de zonde en leven voor uw aangezicht. Ik begrijp het niet met wat ik meemaak. Dat is een pand dat je pleit op die doop. En God zegt, tegen God zegt, Heer, u hebt uw trouw eens toegezegd. Laat dat dan nu toch ook zien. Laat dat voor mij nu ook levende werkelijkheid worden. Want zoals het nu gaat, zo zie ik het niet. En zo kan de doop een pleitgrond zijn, een pand, iets wat zekerheid, wat steun geeft. Want de doop is in de eerste plaats dat. Een gave van God. Geen opgave. Daar ligt nog wel eens wat een vergissing, denk ik. Dat wij bij dopen in de eerste plaats denken, nou ja, dan moet je van alles. Nee. Het eerste wat in de doop gezegd wil worden is, het is een teken. Het is een teken van Gods wegen. Een van de doopliederen zegt, uw teken spreekt. En in dat enkele teken, en dat vind ik altijd weer zo fantastisch bij het dopen, in dat enkele teken, in dat beetje water, in die paar druppels, daarin worden dus eigenlijk al die Bijbelse verhalen zichtbaar. Ja, maar ze zouden ze allemaal opnieuw kunnen vertellen. We zouden erover kunnen preken, maar ja, dan zitten we hier eindeloos. Nee, het mooie is van het dopen is dat in die enkele handeling, in die paar druppels, daar komen al die Bijbelverhalen als het ware tot leven. In de doop laat God zich zo in zijn hart, in zijn kern, in zijn essentie, maar beter inderdaad in zijn hart, in zijn liefhebbende hart kennen. Zo is hij, zo wil hij zijn. En daarna, dus eerst de gave, dan de opgave, daarna, inderdaad, dan gaat het om ouders bij een bepaalde opvoeding. En dan gaat het bij volwassenen om een bepaalde levensstijl. Maar let wel in die volgorde. Eerst de gave, dan de opgave. Nogmaals, tot besluit, troost en opbouw. Ik denk dat van de troost vanmorgen wel iets duidelijk is geworden. De troost die er van de doop uit kan gaan. Dat er ook in die zin, als we de doop aan kleine kinderen bedienen, dat we daarmee willen zeggen, er is altijd weer een weg naar God. Er is altijd weer ruimte bij God, hoe vreemd voor ons soms ook. Hoe haaks dat op ons beleven, op onze werkelijkheid staat, er is bij God altijd weer vergeving. Altijd ruimte. Maar we moeten misschien wel beseffen met ons, met elkaar vanmorgen, dat de doop in die zin niet een soort van makkelijke pleister op de wonden is. De wonden van ons verdriet. Troost betekent steun. Maar dat is wat anders dan dat verdriet, teleurstelling, wordt weggepoetst. Verdriet bijvoorbeeld om verkeerde dingen die we hebben gedaan. Of om de weerbarstige samenleving. Of om het uitblijven van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Of ook dat verdriet om kinderen die andere wegen zijn gegaan. Troost betekent steun, maar nogmaals, dat is wat anders, dat het dan ineens verdwenen is. Dat is de troost, steun. En wat is dat dan, opbouw van de gemeente? Het gaat dus niet alleen om die kinderen, het gaat niet alleen om die volwassenen eventueel die daar gedoopt wordt, maar in de doop gaat het iedere keer om ons allemaal. Want de doop die doet ons beseffen, kijk, daar zijn we nou allemaal begonnen, bij dat doopvond. Zo heeft God zijn verbond met ons gesloten. Zo mogen wij ons met elkaar onderling verbonden weten. Want het komt allemaal, we komen allemaal daar vandaan. Van dezelfde oorsprong. En daar worden we bij bepaald. Dat we uiteindelijk allemaal gelijk tegenover de Heere God staan. Afhankelijk, gelovig. En de verbondenheid zit hem hopelijk dan daarin ook. Dat we in de doop steeds weer mogen stilstaan bij het wonder dat wij samen mogen leven voor Gods aangezicht. Amen.